Hallo en welkom bij de Groeispurters podcast. Ik ben Giel Cambré, zaakvoerder van het mediabedrijf Groeispurters. En in deze podcast laat ik jonge ondernemers aan het woord die spreken over wat zij tot nu toe geleerd hebben, hoe ze te werk gegaan zijn en waar je best voor kan opletten. Veel kijk- en luisterplezier. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Groeispurters podcast. We zijn de laatste aflevering van dit seizoen. Jammer genoeg, we gaan dit seizoen afsluiten vandaag. En we zitten vandaag bij een jonge gast. En ik mag toch zeggen, in de voetbalwereld toch al een vrij grote jonge gast.
Dat is altijd veel te veel eer voor wat ik nog maar zit of gepresteerd heb. Maar...
Met wie hebben wij de eer vandaag?
We hebben de eer met Dries van Meijragen. Ik ben 24 jaar afkomstig uit het landelijke Kruishem in de Oost-Vlaanderen. En ik ben momenteel ondernemer bij Athlete ID. Het is een bedrijf dat eigenlijk algemeen niveau van jeugdopleidingen in België en sport wil verbeteren door meer wetenschappelijk input te geven. En daarnaast ben ik jeugdtrainer bij het Deense FC Midtjylland in Denemarken.
Denemarken. Ja. Hoe is dat gelopen? Wat doet jij als Oost-Vlaanderer in Denemarken?
Dat is eigenlijk niet zo'n lang verhaal. Ik zal het kort proberen maken. Maar eigenlijk, tijdens mijn opleiding aan de universiteit moesten wij ons eindexamen of gameplan, zoals dat dan noemt, voorstellen. Mm-hmm. En wat ik dan heb gedaan, het was tijdens lockdown, dus ik had superveel tijd. Heel veel opgezocht, echt heel veel nagedacht over hoe zie ik voetbal, hoe zie ik opleiding in voetbal. En ik had dat in een PowerPoint gestoken. Dat was 120 dia's. Dus dat was een serieuze boterham. En ik dacht van ja, LinkedIn is toch een platform waar dat alles mogelijk is. Dus ik ga gewoon eens proberen rondsturen naar bekende trainers of die daar wel op willen antwoorden en feedback op willen geven. En... Eigenlijk de persoon die daar mij het meest uitgebreid feedback op heeft gegeven, is Brian Priske. Die is nu trainer bij Antwerp. Maar toen was hij nog trainer bij Midtjylland. Ik kende de club wel al een beetje. Dus het is een club die internationaal wordt gezien als een heel sterk is met data en vooral in de scouting echt heel sterk staat. Dus ik dacht, en ook bijvoorbeeld heel innovatief met setpieces, met vrije trappen, met corners en zoiets wat bij andere clubs totaal nog niet werd gedaan. Dus echt heel innovatief. Ja, die antwoord, die gaf daar heel uitgebreid feedback op en die was ook heel positief. En die zei ook van de manier en de passie die in je werk zit, lijkt mij interessant. En als er iets op de club passeert, moet je zeker eens solliciteren. En dat gebeurde dan ook. Een paar gesprekken verder werd ik aangenomen, dus voilà.
En aangenomen als analist dan? Of
nee, dus mijn rol daar bestaat er eigenlijk in om de individuele opvolging van spelers te verzorgen. Dus concreet, vanaf U17 begeleid ik bijna alle spelers die richting het eerste elftal aan het groeien zijn, om alles wat ze nodig hebben naast de gewone trainingen, dus naast gewoon op het veld of in de gym, om daar eigenlijk alles rond te verzorgen. Dus bijvoorbeeld doelstellingen opzetten met hen, gesprekken voeren, heel goede relatie met hen opbouwen, zodat ze weten van dat is een persoon waar ik altijd bij terecht kan, met eender wat. Individuele trainingen geven. Ik geef ook nog aparte trainingssessies, maar ik probeer altijd maximum 6 mensen te hebben per training, waar ik dan iedereen naargelang zijn doelstelling training kan geven. En dat gaat voorlopig heel goed. Ik krijg heel positieve feedback, zowel van de staf als van de spelers. Eigenlijk echt een heel, heel toffe job, omdat vooral ook het gaat om vertrouwen opbouwen met je spelers en zo. En je krijgt er heel veel van terug. Dus dat is, en zeker als ze dan een goede wedstrijd spelen, of als er dan een speler is die doorstroomt naar U19, of iemand van U19 die eens met de eerste ploeg mag mee trainen. En dan zeggen ze, dank wel, want ik vind het echt tof wat je doet. Dat is fantastisch.
Ja, natuurlijk. Nu, je zei dat eigenlijk vertrokken is vanuit uw gameplan, uw laatste jaar in de studies. Mm-hmm. Wat zijn die studies? En is dat iets voetbal gerelateerd, iets sportgerelateerd?
Ja. Dus dat bestaat dus effectief. Je kunt voetbal specifiek... een universitaire opleiding volgen, dus ik heb eigenlijk sportcoach gedaan in Gent. Maar mijn master was dan specifiek in sportcoaching, maar in Gent heb je ook nog, net als in Leuven denk ik, de optie om te kiezen, oftewel houd je het wetenschappelijk en gaat je echt gewoon algemeen sport te gaan benaderen vanuit het wetenschappelijk oogpunt. Oftewel gaat je voor een sportspecifiek traject, waarbij dat je dan effectief stages moet doen binnen de sport dat jij coach wil worden. En dat heb ik gekozen dan binnen het voetbal, uiteraard. Daar heb ik heel veel interessante stages gelopen. Ook vooral zelf gezocht naar opportuniteiten. Want een beetje het clichébeeld, maar als je aan de universiteit gewoon doet wat er van je gevraagd wordt, ga je er eigenlijk niet zoveel uithalen, vind ik persoonlijk. Dus bijvoorbeeld heb ik zelf naar Anderlecht gevraagd, van, ja, mag ik eens gewoon een paar weken meelopen, dus naar Lille in Frankrijk. Ook en probeert om in het buitenland ook een paar stages te doen. En dat zijn echt ervaringen waar je echt heel veel uithaalt. Ja. En dat was dan eigenlijk vanuit opleiding werd wel gezegd van oké, je moet een bepaalde dingen doen, je moet die stages volgen. Maar mijn mentor, die zei eigenlijk van ik merk dat je meer ambitie hebt dan de gemiddelde student. Probeer er voor je eigen zoveel mogelijk uit te halen in de periode dat kan. Dus dat was wel heel leerrijk.
Ja, nu je zegt nu Anderlecht, dat is wel een van de grotere clubs van België dat je zomaar benadert. Is dat gemakkelijk, zo van die clubs benaderen? Mensen benaderen die... Ja. Ik zal het anders vragen. Hoe heb je dat aangepakt? Heb je gewoon een mailtje gestuurd?
Maar dat is gewoon zoeken, ja. Ik wist bij iemand in het dorp, mijn kinesist, die heeft nog samengespeeld met een academy manager van Anderlecht, Sean Kindermans. En ik wist van, die heeft daar een goede band mee. Dus ik ga met mijn kine, ik vraag van, kende jij hem nog goed? Hoorde hem nog vaak? Hij zei, ja, tuurlijk. Ja, zou ik toevallig een keer zijn e-mailadres mogen en een keer met u groeten sturen? En die zegt van, ja, tuurlijk, geen probleem. En dan, de mail dat je dan krijgt, was dan van, via Hans de Grote, in de kinesist, daar heb ik nog leuke tijden mee beleefd. Tuurlijk mocht ik een keer langskomen en een keer praten of dat je iets kunt doen. En uiteindelijk, dat was misschien maar een maandje, maar ik heb wel een heel interessant gesprek gehad. Zeker in Anderlecht was volgens mij ook wel een beetje de basis voor mij om verder op te bouwen. Naar andere stages toe. Dat was niet lang, maar dat was heel intensief en dat was super leerrijk. En ook heel motiverend ook gewoon. Want als je ziet van dit is de omgeving waarin dat je wilt werken of waar je naartoe wilt, dan is dat... En als je dan voor je eigen dat doel voor ogen hebt van dit is eigenlijk hetgeen waar ik naartoe wil met mijn carrière, dan doe je er alles aan om dat te kunnen doen. Ja. En dat is wel tof, uiteindelijk, dat nu ook voor een stuk gelukt is. Natuurlijk, ik ben nog maar 24 en ik moet nog heel veel leren. Maar ik ben wel al heel blij dat alle investeringen die ik heb gedaan, echt al van sinds dat ik heel jong ben, om dit te kunnen doen, dat die vruchten zich al voor een stuk hebben afgeworpen. En dat is wel heel... Dat is wel echt heel voldoenend. Dus.
Het is voor een heel groot stuk ook mindset, heb ik zo het idee bij u. Dat je echt... Je spreekt over die doelen, je spreekt over... Heeft dat u ook aan het denken gezet van... ik wil niet gewoon de mainstream lijn volgen. Nee, ik ga dat extra werk doen, zodat ik uiteindelijk mijn droom kan
waarmaken. Maar dat is eigenlijk wel zo. Want dat klopt. Heel veel mensen starten aan hun unief en die denken van, je moet dit zus en je moet dit zo doen. En eerlijk gezegd, in het begin dacht ik dat ook. Maar het is maar door erin te zitten soms dat je pas beseft van, je bent niet dezelfde als iemand anders. Dus jij moet het niet aanpakken gelijk een ander. Je moet vooral voor je eigen uitmaken van wat is hetgeen dat ik wil en wat is hetgeen dat ik wil leren. En cru gezegd, ik was geen student die op de eerste rij wou gaan zitten om alles 100% te leren. Ik wou vooral zelf dingen doen en dan zelf wel zien of wat dat voor mij zou betekenen. En dat is inderdaad met de voetbal zo geweest, of met hetgeen dat ik met de voetbal gedaan. Ik heb heel veel uren gemaakt dat niet van mij verwacht werden. Los van de NIF bij KV Kortrijk, waar ik heb gezeten, heb ik heel veel uren gemaakt, gewoon omdat ik voelde voor mijn eigen van dit is super leerrijk en ik wil dat ook gewoon doen. Maar dat is hetzelfde met ondernemen. Hè. Het is niemand dat je zegt als jij 19 bent, van je moet een onderneming starten om goed in het leven te kunnen staan. Ja, natuurlijk niet. Bijna niemand denkt daaraan. En dat wordt ook zeker niet gemotiveerd. Dus het is... Het is mindset kan zijn, maar ik denk vooral dat iedereen voor zichzelf vooral moet uitmaken van wat is hetgeen dat ik wil. Ja, en dan dat je automatisch, als je daarover dieper begint na te denken en zo begint uit te stippelen van dat is hetgeen waar ik naartoe wil en wat is het traject dat ik zie om daar te geraken. En dan zul je zelf al met je kop tegen de muur lopen als je merkt van dat was een slecht idee. Maar dan ga je er altijd wel uit leren. En dat is het voornaamste, denk ik.
Ja, natuurlijk. Een beetje leren uit ervaring gewoon eigenlijk.
Ja, super. Ja, natuurlijk al super. Hè.
Nu, voetbal is iets voor u dat het een voorliefde ontstaan is? Of wanneer, op welke leeftijd of zo, had je zoiets van... Of waren je vroeger al heel veel met voetbal bezig? Of hoe is dat eigenlijk begonnen bij u?
Maar ik ben echt gewoon... Voetbal is inderdaad gewoon een heel grote passie geweest. Mm-hmm. Ik ben er nooit goed in geweest. misschien een lichte... geen frustratie, maar wel zoiets van... ja, alles er rond integreert mij gewoon al sinds dat ik klein was. Mm-hmm. Supporters, ik ben ook een heel grote Celtic fan. Mm-hmm. In Schotland, dat is een club met een enorme traditie als het gaat over supporters. En ook van hoe dat de maatschappij kan floreren door voetbal. En dat intrigeert mij gewoon. En dat is gewoon een wereld dat ik super interessant vind. Al sinds dat ik klein ben. Ik speel het ook gewoon heel graag. En ben ook gewoon heel graag bezig met teams te leiden. Ik probeer ook op het veld altijd, ondanks het feit dat ik gewoon niet goed kan shotten, gewoon altijd heel veel te coachen. En je merkt ook gewoon dat dat wel een verschil maakte. Dat zijn zo van die dingen dat je wel... Ja, het is ook een speciale wereld uiteindelijk. Hè.
Ja, nu al die informatie om te kunnen coachen, om dat te kunnen doen, komt dat ook allemaal uit die stages dat jij gelopen hebt, uit extra onderzoek?
Ik denk vooral in de voetbal is het belangrijk om... Het is geen exacte wetenschap, echt verre van. En dat je heel duidelijk voor jezelf moet uitmaken van wat is mijn idee er eigenlijk over, of hoe zie ik het? En dat je naar heel veel mensen luistert. Dat je heel veel initiatief neemt om ervaring op te doen, dat ten eerste, maar dat je vooral veel luistert naar mensen van wat is uw idee hierover en wat denk ik daar dan over? En dat het ook 100% oké is om niet dezelfde visie te hebben. Maar dat je dan wel met de mindset zit van oké, wij zijn misschien niet 100% akkoord over een bepaald onderwerp, maar wat is wel hetgene dat we misschien van elkaar kunnen leren? Dat is voor mij een van de belangrijkste dingen in het voetbal. Zeker omdat dat iets is waar dat je niet zwart op wit kunt zeggen van het is zus of het is zo.
Is dat iets dat je in je dagelijks leven ook toepast? Hè? Ik zou maar zeggen, los van voetbal, als iemand iets tegen u zegt, dat je zegt van, oké, ik pak dat wel aan, maar ik ga dat toch zelf nog eens een keer over nadenken.
Denk... Dat is nu inderdaad iets dat vooral in de voetbal zit, maar dat is... ik kan niet zeggen dat het een soort van eigen wijsheid is of een soort van koppigheid, maar ik ben wel een persoon die inderdaad wel heel kritisch is.
Ja.
Dat is wel zo. Maar echt al van... Ik heb ook in het Sint-Josef College in Turnhout gezeten, wat een Jezuïtencollege is. Hmm. Daar wordt dat er eigenlijk ingedrild van het moment dat je daar binnenkomt. Wees kritisch. Denk voor jezelf. En dan aan UGent zeggen ze dat, durf denken, maar dan is dat vooral als een slogan voor hun eigen... We hebben een slogan nodig, mannen. Maar daar werkt dan al direct dat zo'n grote organisatie dat minder... minder van toepassing is, maar ik bedoel bij... het is gewoon iets dat heel belangrijk is in het leven, denk ik.
Ja, ja.
Dat je niet zomaar aanneemt wat mensen van je zeggen, maar dat je vooral zelf ook een identiteit voor jezelf ontwikkelt.
Nu, die voetbal was voor u niet genoeg. Je hebt op een bepaald moment besloten om Athlete ID op te richten.
Ja, klopt.
Als ik het juist zeg. Ja. Van waar kwam dat idee in eerste instantie
om dat te doen? Ik denk vooral uit een gezamenlijk idee, omdat we zijn met vier. Alle vier afgestudeerd in de sportcoaching aan UGent. En wij zaten alle vier in het voetbal. Ik zat bij Kortrijk op dat moment. Maxime bij Antwerp. Sam en Jury zitten al bij Club Brugge. Dan weet je ook wel wat er leeft in de wereld. Je hebt ook heel dat traject gedaan van de bottom... Je zegt van je lokaal ploegje te coachen tot en met het elitevoetbal, dan zie je eigenlijk heel het traject van wat zit er eigenlijk allemaal tussen. En dan merkten wij eigenlijk dat vaak heel veel opleidingen onefficiënt werken als het vlak van talentontwikkeling. Uiteraard kunt u de vraag stellen van als je gewestelijk speelt, moet je dan per se ernaar streven om de nieuwe Messi of zo te worden? Klopt, dat is niet waar, maar er zijn wel heel wat spelers die de kans missen om op hoog niveau te spelen door het feit dat ze niet 100% efficiënt worden opgeleid en ook niet gescout worden, omdat er bepaalde percepties zijn bij scouting waarvan je je eigen kunt afvragen, is dat wel de juiste manier om met iemand om te gaan? En een van de beste voorbeelden is een Dries Mertens bijvoorbeeld, die nu ja, topschutter aller tijden is van Napoli. Ja, die werd door Gent ook doorgewezen, omdat hij te klein was en fysiek niet sterk genoeg was. Gaat dan naar Eendracht Aalst, in derde klasse in België. Wordt dan een heel goede speler, gaat dan naar Nederland, gaat naar Utrecht, gaat naar PSV, gaat naar Napoli, wordt een rode duivel en is ja, een legende in Belgisch voetbal. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Maar ja, Dries Mertens was dan een voorbeeld van iemand dat mentaal sterk genoeg was om daarover te zetten. Mm-hmm. Maar er gaan ook heel veel spelers zijn die dat misschien niet hebben. Maar van dat we wel eigenlijk door ja, bepaalde testen te kunnen doen, wel van kunnen zeggen van oké, die jongen is eigenlijk wel goed genoeg, maar het is niemand die het ziet, omdat hij misschien nog niet de maturiteit heeft van iemand anders.
Dus, ja, 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 natuurlijk. Ja,
dat is nu één voorbeeld. Maar binnen jeugdopleidingen zijn er zo heel veel van die aspecten dat wel een stuk beter kunnen. Dus, ja, ja. En daar vanuit die idee zijn we Atleta die gestart. Ja.
Ja. Wat waren zo de eerste stappen dat je ondernam van het moment dat je zo met vier beslist had van oké, mannen, we gaan dat doen.
Ja.
Wat was zo het eerste dat je op die moment begon te doen? Want ik veronderstel, ja, je hebt spelers nodig, je hebt, ja, misschien zelfs nog coaches nodig, je hebt materialen nodig om mee te, ja, werken en zo.
Ik denk, voor ons was het wel redelijk duidelijk wat we wouden van in het begin, in de zin dat wij kwamen net van een IF. We wisten wat er allemaal nodig was om een wetenschappelijke input te geven aan een jeugdopleiding. En we wisten ook materiaal dat ervoor nodig was. Het probleem is, de perceptie is vaak van oké, als je afkomt met zo van die mensen, nemen sprinttesten af met een chronometer. Als je dan afkomt met zo van die gates met lasers, oei, dat is veel te duur. En wij weten eigenlijk dat dat allemaal, waar je dat materiaal kunt halen en hoe dat je dat kunt gebruiken. En dan is dat natuurlijk al iets gemakkelijker als wij naar een club kunnen gaan stappen en zeggen van kijk, je moet niet alles betalen van die dingen. Dat is het materiaal dat wij hebben. Wij helpen nu gewoon om die testen uit te voeren en om die data te helpen interpreteren. Want dat is natuurlijk ook het punt, de slagzin dat we heel vaak hebben gehoord. Van ja, je kunt wel alles meten, maar wat is dat? Allee, wat zei je daar nu eigenlijk godsnaam mee? Voor ons was dat een grote uitdaging in het begin om ons verhaal daar duidelijk in te brengen. Dus dat is eigenlijk waar dat de eerste maand vooral over zijn gegaan, van hoe gaan we dat brengen? Want het is heel duidelijk dat het nuttig is, maar we moeten natuurlijk ook mensen tonen van het is moeite om erin te investeren. Om erin te investeren en om proberen om die jeugdopleiding te gaan opwaarderen. Dat is ook vaak een probleem dat heel veel mensen moeilijk vinden om in de jeugdopleiding te investeren, omdat bijna alles naar de ploeg gaat. Omdat volwassen voetbal nu eenmaal meer opbrengt. Er zijn heel veel barrières geweest, maar we hebben wel het gevoel dat we nu met een duidelijk verhaal aan het komen zijn, waardoor we die barrières meer en meer aan het openbreken zijn, dat mensen ook meer enthousiast zijn als ze ermee komen. Ik denk dat ook onze marketing daar ook een belangrijke rol in speelt, de content dat we brengen om het allemaal duidelijker te maken. Het is inderdaad zoeken geweest in het begin. Ik denk dat wij waren al aan het praten vanaf de zomer 2020, hoe dat we het gingen doen. We zijn uiteindelijk maar gestart in februari 2021. Dus er is bijna 6 maanden vooronderzoek tussen. Hoe gaan we het aanpakken en uitschrijven? Wie heeft welke rol en dit en dat? Dus het is niet op één dag gebouwd, om het zo te zeggen. Maar dat gaf ook wel het gevoel als je startte van oké, nu hebben we iets waarmee we sterk staan.
Ja, ja, ja.
En dat is wel belangrijk.
Ja. Is dat inderdaad misschien zelfs een tip dat je in het algemeen kunt meegeven aan misschien startende jonge ondernemers? Van, ja, zie dat je een goede voorbereiding hebt. Misschien zelfs, ik zou maar zeggen, inderdaad, wel langer wachten met je ondernemingsnummer te gaan overhouden, totdat je een goed plan hebt.
Ja, ik zou dat kunnen zeggen, maar ik heb ook een andere onderneming gehad in de kledingsector, waar we eigenlijk letterlijk op 1 maand alles besproken hebben en gestart zijn. Maar ik denk dat gewoon de rode draad tussen de twee is gewoon van het moment dat je start en het zelfvertrouwen van nu staan we goed.
Mm-hmm.
Dat is het belangrijkste.
Ja.
Niet per se hoe lang dat duurt en hoe lang dat je wacht of dit of dat, maar gewoon dat je gezamenlijk naar de markt kunt stappen en dat je kunt zeggen van oké, we hebben er al vertrouwen in nu en we gaan ervoor.
Ja.
Dat is het belangrijkste, denk ik.
Nu, ik hoor de kledingmerk van hebben, dat is wel ineens iets helemaal anders.
Ja, nee. Dat is ook een heel lang verhaal, maar dat is, dan moet ik het helemaal vertellen.
Ja, go.
Oké. Dus eigenlijk een van mijn beste maten aan Unif, dat was denk ik tweede master. Eerste bachelor. Het is echt het eerste jaar waarin dat we... Oké, zo was het. En we zaten op café in de examens, want we hadden allebei heel veel examens. We zaten tegen ons eigen dag elkaar te vertellen. Maar jongen, wat zijn we allemaal aan het uitsteken? Allee, echt zo van... we zijn niet goed bezig, veel te veel uit geweest, iets te veel geprofiteerd van studentenleven. En ja, man, moet een keer ons leven bij elkaar pakken en een keer iets deftig doen met ons leven.
Ja, ja,
en dan
ja.
kwam het idee eigenlijk op van, eigenlijk zouden we iets moeten ondernemen. Maar we wisten zelfs niet, nog niet eens wat. Dat was eigenlijk gewoon, we moeten iets doen om gewoon iets meer ons leven in handen te pakken. En eigenlijk, we hebben dan alle puntjes bij elkaar gezet en eigenlijk kwam het eruit dat een kledinglijn starten het beste idee was op dat moment. En dat is inderdaad compleet anders, want we waren studenten LO. Maar dat is een supergoeie ervaring geweest. Gewoon ook. Allee, nu ben ik natuurlijk, nu heb ik verkocht en zo, en dat is allemaal over, maar dat is echt. Ja, het is echt een supergoeie ervaring geweest. Gewoon om,
verkocht zelfs.
Ja, ja. Om, dus,
Dat was een, bestaat het nu nog?
Nee, dus als we daar een klein beetje reclame voor mogen maken. Dus, Flaneur bestaat niet meer, maar dat is nu overgegaan naar de mensen van Onbespreekbaar, de podcast met Jeff Eagle en Nicolas Grootjans. Die hebben nu overgenomen en dat is nu Mushy World. Dus zij gaan eigenlijk merchandise maken voor mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Op basis van de basis dat wij eigenlijk met Flaneur hadden gelegd. Dus ze hebben de machines, de locatie en zo. Dus,
nee.
Dus shout-out naar hen, want dat is wel echt een heel mooi project.
Ja, ja, inderdaad, natuurlijk. Ja. Maar ja, als student, je had het dan als student-ondernemer, veronderstel ik, dat gedaan. Mm. Nu, ik vind het altijd interessant om te vragen aan zij die student-ondernemer geweest zijn, of dat iets is dat ze zouden aanraden. Is 100, dat iets dat je...
100%.
Ja?
100%. Omdat je van je eigen afhangt.
Mm-hmm.
En je kunt inderdaad... Het belangrijkste dat je daar leert, is eigenlijk... Je moet je omringen met de juiste mensen.
Ja.
Maar je moet zelf, jij bent degene die dat moet doen. Dus je kunt jij alles rond wel... Allee, dat is heel belangrijk, je moet de juiste mensen rond je hebben. Dat is één ding. Maar het zijn jij wel degene die het verschil gaat moeten maken als je het echt succes wil maken. Dus. Ja, dat is zeer... Ik vind dat zeer aan te raden, maar ik denk ook dat het wel niet dat voor iedereen is.
Nee. Ja, nee, ik ben zelf ook, ook student-ondernemer geweest. En... Bij mij was die combinatie heel moeilijk met ondernemen en het studeren.
Ja, ja.
Hoe heb je dat aangepakt? Want je zegt zelf, je had eigenlijk al wel wat herexamens.
En ja, ja.
Het ging misschien niet supergoed en dan pakte nog eens een onderneming erbij.
Nee.
Hoe is dat gelopen?
Pff, dan ben ik gewoon met een eigen... In het begin... Je doet daar gewoon alles voor in het begin. Hè.
Hmm.
Je wilt dat echt een succes maken en dan zijn er andere dingen dat je laat vallen en dan kan ik nog altijd wel wat examens. Maar het is eigenlijk zo dat ik in die eerste twee jaar dat ik Flaneur heb, vooral heb, want erachter, er is wel een splitpunt geweest waar dat vooral mijn collega's meer deden. Mm. Maar in dat eerste deel had ik ook nog altijd veel examens. Ik heb nog altijd wat studiepunten achtergelaten. Ik heb dan uiteindelijk in mijn master 2 jaar op rij 75 studiepunten opgepakt om toch op het gewone traject af te studeren. Maar ja, nee, ja, dat is een soort van investering. Het zijn andere dingen dat je wat meer moet laten, maar dat is anderwijs weer... Je krijgt altijd terug in wat je investeert, vind ik. En dat is met dit ook. Ik heb er heel veel voldoening uit gehaald, heel veel mooie ervaringen mee en lessen uitgetrokken. Dus
ja.
Dat vak zou ik het zeker aanraden.
Nou, je zei inderdaad dat je er wel bij uitgeleerd hebt, was zo misschien... Iets wat belangrijkste les dat je geleerd hebt uit Flaneur dan?
Ja, dat je je eigen niet moet laten doen.
Ja.
Dat ten eerste. En dat je vooral moet blijven doorzetten. Ik weet nog dat ik met mijn zakjes met kleren, en mijn collega ook, dat wij naar winkels zijn gestapt. Voor te zeggen van, kunnen wij een keer iets verkopen hier, of dit of dat. Krijg je 99 keer een nee, moet je gewoon zorgen dat het 100 keer ja is. En dat is het gewoon, hè. Doorzettingsvermogen en ook gewoon willen leren, denk ik ook. Het zijn heel veel dingen die op je afkomen waar je nog nooit van hebt gehoord. Ik weet nog, het was een keer, wat was het nu weer? Een bedrijf of een of ander kledingmerk uit Italië dat opeens een mail had gestuurd van dat ze ons gingen aanklagen voor plagiaat of zo, want die hadden ook Flaneur en hun dingen of zoiets. En dan krijgen ze een mail binnen. Maar dan moet je wel leren van... Dat je daar kalm onder moet blijven ook, bijvoorbeeld. Mm. Dat je niet direct zot het stoten moet gaan uithalen. Dat je, dat was ook zoiets van... Dan leert je ook dat, inderdaad, dan moeten naar je patenten gaan. Dan leert je van, wat zegt mijn adviseur? Ah ja, die zegt, blijf kalm en stuur gewoon dit. En dan zullen ze wel niet meer antwoorden. En dan leert je ook van, je hebt gewoon andermaal de juiste mensen rond je nodig die je helpen. Andermaal, je moet wel zelf initiatief nemen. Dan stuurt hij een mail en ze hebben gezwegen. Dan was er nou niks meer.
Hmm.
Dus dat zijn zo van die dingen, dat leerde dan wel.
Ja, inderdaad. Dus... Ik heb al een paar keer horen vallen, hè, die juiste mensen rond u hebben. Is dat iets waar dat je ook vandaag de dag nog veel tijd in investeert? Om
ja,
dat netwerk uit te breiden? En dit,
maar...
natuurlijk, we zitten hier natuurlijk.
Ja, dus, oké. Okay. Maar ik denk dat netwerk is... Netwerk is één ding, maar het zijn vooral de OG's, om het zo te zeggen, rond u dat belangrijk zijn. Hè. Ik bedoel, als ik niet vertrouwen zou hebben in mijn collega's nu, daar kan ik geen 5 jaar mee samenwerken, dan zou ik dat ook nooit doen.
Mm-hmm.
En je weet dat de basis van bijvoorbeeld ons bedrijf is gewoon vertrouwen in elkaar. Van, Dine gaat dat doen, Dine gaat dat doen, Dine kan dat, Dine kan dat, Dine kan dat. Ook ja, gewoon de support van je familie, dat klinkt heel cliché, maar dat is ook gewoon superbelangrijk.
Mm-hmm. Heb jij veel support gekregen van je familie?
100%, ja. Mijn moeder is zelf onderneemster.
Ah.
Dus die weet waardoor dat alle... Die kan mij altijd heel goed adviseren en al die dingen. Maar als je zoiets hebt van, ik weet niet hoe ik daarmee doe, of hoe zou ik dat best aanpakken, dan geeft hij ook altijd heel goede tips. En ook mijn vader, ja, die is gewoon van het buitenland te gaan. Dus die weet ook wel wat er in de wereld gebeurt.
Mm-hmm.
Ik kan ook altijd wel zeggen van, ja, let daarmee op of let daarmee op. Maar het belangrijkste is gewoon van, ook al zijn ze misschien niet 100% zeker van, is dat wel een goed idee, met alles wat ik doe trouwens, zeggen ze wel van, als jij denkt dat dat een goed idee is, moet je dat 100% doen. Dat is gewoon superbelangrijk. En inderdaad, ja, je netwerk is belangrijk. Je moet af en toe wel een keer investeren en wat tijd om wat mensen te leren kennen. Maar de belangrijkste zijn de mensen die dicht rond je staan. Daar ben ik wel 100% zeker van.
Ja, natuurlijk. Nu even terug naar die athlete ID. Ja. Hoe is dat momenteel? Want jij bent nog maar een jaar bezig.
Ja, we zijn nog maar een jaar bezig.
Dus is er al een groot verschil tussen waar dat je een jaar geleden stond en hoe dat nu loopt?
Ik weet dat dat zoiets is dat als je in het moment zelf ermee bezig bent, dan denk je er eigenlijk niet echt over na. Want dan wil je alleen maar dat dingen beter gaan en dat je meer klanten hebt en dit en dat. Maar eigenlijk mogen we wel zeggen van oké, we hebben nu al meer dan 15 clubs waarmee we samenwerken.
Amai.
Dus eigenlijk is dat wel goed. Allee, dat is al een mooie start.
Ja.
Dat is een mooie start. En nu moeten wij gewoon zorgen dat ons verhaal, hetgeen dat we willen brengen, dat duidelijker wordt naar de klant. Ik denk dat dat een van onze grootste werkpunten is als onderneming. Is dat het iets duidelijker moet zijn wat we nu eigenlijk effectief voor willen staan. We hebben een heel duidelijke missie, een heel duidelijke visie. Maar het punt is gewoon, hoe vertaalt dat zich in de diensten dat we aanbieden? En dat is misschien iets dat nog iets sterker kan bij ons. Maar cru gezegd, ja, oké, zoals ik zeg, 15 samenwerkingen is eigenlijk wel oké. Voor een start-up, denk ik. Natuurlijk, je wilt altijd meer. En er zijn bepaalde doelstellingen die we echt willen halen. Bijvoorbeeld een internationale samenwerking binnenhalen en zo.
Mm-hmm.
Daar moet hard voor werken. Dat moet ook echt weer hetzelfde verhaal. 100 keer nee en dan misschien 101, misschien ja. Maar hopelijk... Hopelijk komt dat er. En dan hopen we ook dat er weer grotere scaling kan komen op lange termijn. Dus ja.
Wat is zo het lange termijn visie?
Lange termijn visie is eigenlijk om... De missie is eigenlijk om gewoon voor iedere jongere in België die wil sporten, een betere opleiding aan te bieden. Dat is de visie. Of dat nu in het voetbal is, in het wielrennen, in het turnen, in het hockey, maakt eigenlijk zelfs niet uit. Maar gewoon dat wij als België kunnen zeggen van oké, er is heel veel wetenschappelijke informatie, er is ook heel veel kennis over, want België mogen dat zeggen, maar België is echt een land waarin dat de sportwetenschap echt op een hoog niveau staat.
Mm-hmm.
Maar dat dan ook effectief kan toegepast worden in het opleiden van onze sporters.
Ja.
En dat we dan ook effectief kunnen zien van oké, er is meer doorstroming vanuit de jeugdopleidingen naar professioneel voetbal, professioneel hockey, wielrennen enzovoort.
Ja. Heb je het idee dat dat nu momenteel nog wat achtergehouden wordt, dat die sportwetenschap wel zo ver staat, maar er gewoon niks mee gebeurt?
Het is een privilege voor de topclubs.
Ja.
Daar mogen we redelijk duidelijk in zijn. Het is een privilege voor de topclubs. En dan spreek ik echt over G5, G6.
Ja. En voor jullie is nu de bedoeling om die brug te maken naar jeugdwerking.
Ja, en misschien als er zelfs clubs zijn op dat elite niveau die zeggen van ja, we hebben eigenlijk enkele partnerclubs waarin dat we, waarmee dat we, die we eigenlijk ook, bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, een Club Brugge, een Antwerpen, een Anderlecht, die zeggen van ja, we hebben hier partnerclubs in de buurt waarbij dat we die willen ondersteunen. Ja, dat we dan ook effectief kunnen zeggen van oké, nu gaan we die ook echt ondersteunen om de opleiding beter te maken. Niet zomaar van ja, we gaan een keer komen vertellen hoe dat wij het doen, maar dat we ook effectief iets, ja, oké, we gaan testen doen, we hebben data, we gaan de trainers tonen van oké, we hebben nu testen gedaan, wat wil dat nu zeggen voor iedere speler individueel en hoe gaan we die training nu gaan aanpassen? Dat is hetgeen waar we eigenlijk hopen op termijn ook te kunnen gaan realiseren. En vooral ook dat er voor elk kind een gelijke kans is om zijn talent naar 100% te brengen. Dus andermaal het verhaal van een speler die bijvoorbeeld U13 speelt, of pakt U15, dat is ietsje beter. De ene heeft een biologische leeftijd van 12, een ander heeft een biologische leeftijd van 16. Dus die van biologische leeftijd 16 is al een grote P, om het zo te zeggen. Die wordt door de scouts gezien, ah, dat is een sterke, die moeten we pakken. En die een jongen van 12 zit op de bank omdat hij te klein is en dat hij fysiek niet goed genoeg is. Maar die kan wel binnen 4 jaar op hetzelfde punt komen, dan is die een jongen met zijn fysiek voordeel is dat dan kwijt en dan is die een andere nooit gescout geweest.
Ja, ja.
Dat is het vooral. En dat is hetgeen waar we proberen een stuk te sensibiliseren. Ik denk dat het probleem is gekend, maar dat niemand echt weet dat het moet oplossen. En dat is vooral hetgeen dat we hopen op lange termijn echt te brengen.
Ja, ja, ja. Nu even terug naar dat eerste jaar. Is er iets waar dat jij nu van denkt, amai, dat was echt graaf dat we dat hebben kunnen doen, of die samenwerking, daar zijn we wel echt trots op. Iets waar je nu van zegt, dat is cool, dat we dat hebben kunnen doen of maken.
Ik vind het coolste vooral dat wij heel veel mensen enthousiast hebben kunnen maken rond de onderneming. En dat we ook heel veel mensen erbij hebben kunnen betrekken. Dus bijvoorbeeld onze content creator zit hier nu, die was er vanaf minuut 1 bij, maar het zijn nu ook meer mensen beginnen bijkomen. Mensen die training willen geven, mensen die ook bij onze socials bezig zijn, mensen die binnen de sportmanagement een stage bij ons volgen, mensen die voor de branding bezig zijn. Dat vind ik gewoon vet. En die mensen vinden dat ook tof om bij ons te werken. En inderdaad, we hebben een keer in de Glamco Arena een match kunnen volgen en we hebben een keer testen kunnen gaan doen bij van alle clubs waarvan je denkt van oké, dat is echt wel een leuk niveau of een goed niveau. Maar dat is voor mij het leukste. Dat je gewoon een groep mensen gecreëerd die echt mee zijn in het verhaal en die het ook gewoon cool vinden om wat te doen. Dat staat voor mij boven eender welke deal of partnership dat je binnenhaalt.
Ja, ja. Dus ja, zalig. Nu, daar tegenover staan natuurlijk ook nog misschien wat struikelblokken. Het is zoiets, misschien zelfs van het tijdperk van Flaneur, dat je zegt van, maar toen hebben we dat toch verkeerd aangepakt. Misschien hadden we dat zo en zo beter kunnen doen. Dat je nu terug denkt van, ja, dat weet ik nog, dat toen gebeurd is.
Ja, ik denk vooral het feit dat ik bij Flaneur op een gegeven moment ook niet meer 100% engagement erin kon nemen, gelijk dat ik dat zelf wou, omdat ik mij wou focussen op het sportgegeven en met de voetbal. Ik denk dat dat nu ook voor mij een les is geweest van oké, wees gewoon eerlijk. Als je niet je engagement er 100% kunt steken gelijk dat je wilt, doe het dan ook gewoon niet. En dat is nu ook wel iets wat ik wel merk. Want ik zit in Atlet ID en ik ben coach in Denemarken. Dat zijn twee dingen dat wel samenpassen. En dan kan ik nog altijd 100% mijn engagement erin steken en 100% mee bezig zijn. Maar goed, stel dat er nu van allemaal andere dingen factoren bij komen, dan gaat er ook op een gegeven moment wel een punt moeten komen dat ik moet zeggen van oké, nee mannen, dat zijn mijn focuspunten en dat is hetgeen waar ik nu 100% voor ga. En dat is een ondernemer, dat is 100% zo. Als je niet de bijdrage kunt leveren dat je wilt, of dat je denkt van dat is nodig om het een succes te maken, dan kun je het beter ook gewoon niet doen, denk ik. Want dat eist, mentaal eist dat zoveel, dat eist heel veel energie, dat eist zoveel van u, maar je krijgt er wel heel veel voor terug als je het op de juiste manier in investeert. Ja.
Is dat eigenlijk dan niet het grote verschil geweest tussen Flaneur en hetgeen dat je nu doet? Dat Flaneur ontstaan is vanuit, ik moet een onderneming opstarten om serieus genomen te worden voor mijn eigen.
Ja.
En datgene dat je nu doet, dat echt iets is dat je dat eigenlijk gegroeid is vanuit een
passie. Ja, ja, klopt. Maar nee, het is niet dat dat moest of zo. Van, ja, nee. Ik heb er heel veel, ik ben er echt ongelooflijke ervaring mee gehad. En dat was echt een heel leuke periode. Maar ook heel veel mee hebben meegemaakt. Maar dat klopt, de core. En dat zijn mijn collega's die nu hetzelfde ook. Die zijn ook in andere dingen nu bezig. Mm-hmm. De core is gewoon, je wil niet heel je leven kleren maken. Dat is gewoon, dat klopt. Maar het is gewoon een heel goede ervaring geweest. Maar dat is het grote verschil nu. Nu zijn we effectief met een bedrijf bezig dat helemaal gelinkt is met je carrière. En ook waarmee dat je 100% dezelfde missie en visie probeert uit te dragen. Mm. Als voetbaltrainer is ook mijn missie, als mijn titel Individual Development Coach, om het zo te zeggen. Je wilt elke speler naar het hoogste niveau brengen dat hij kan worden. En is dat niet in de voetbal, dan is dat iets ernaast. Maar dat is hetgeen wat dat sport kan, wat dat zo mooi is aan sport, en zeker in elite opleidingen. Je krijgt niet zomaar een opleiding als een voetballer, maar je krijgt ook een opleiding in mindset en hoe je in het leven moet staan. En dat is hetgeen wat ik ook gewoon tof vind om te zien, is als een speler, misschien maakt hij het niet als voetballer, maar dat hij wel daarnaast ook dingen meepakt uit heel die wereld, dat hij de rest van zijn leven kan gebruiken. Dat is wel echt heel cool. En dat is gewoon het grote verschil nu. Nu zijn effectief met een onderneming bezig worden, dat je datzelfde probeert te realiseren. Ja, in een andere setting.
Ja, natuurlijk. Nu, we kijken even naar die jeugdopleiding. Je bent met jeugd aan het werken.
Ja.
Dus inderdaad, niet enkel fysiek beter maken en die scoutings en trainingen, maar ik veronderstel ook dat je voor die jeugd, zeker als je daar individueel mee samenwerkt, dat die ook met misschien zelfs persoonlijke problemen naar u komen.
Ja, natuurlijk.
Vandaag is het echt gebeurd op school, of als moeder en als vader hebben het echt gedaan. Of,
ja.
Zijn dat zaken dat bij u ook bijblijven? Dat 100%. Je zegt van, ik wil die mannen daar ook echt mee helpen, dat als die daarmee naar mij komen?
Ja, maar dat is 100%. En uiteindelijk, dat is ook hetgeen wat verschil maakt voor veel spelers.
Mm-hmm.
Cru gezegd, op een dag, hoeveel procent is voetbal van je leven? Minder dan 50%. En dat is net soms het hele punt waar al heel veel trainers volgens mij ook over kijken, is van, je hebt niet enkel het voetbalaspect waarbij dat je zegt van, ze moeten tactisch, technisch, fysiek in orde zijn en ook mentaliteit op het veld. Maar wat dat ook heel vaak wordt vergeten, je hebt niet alleen mentaliteit op het veld, maar je hebt ook gewoon de totale persoon en de totale persoonsontwikkeling. En dan, inderdaad, klopt het, als je dan een keer hoort van, er is iemand met wat luddevende, liefdesverdriet of zo, of het zijn andere dingen die spelen. Ja, dat zijn zaken dat ze misschien aan een hoofdtrainer niet zeggen. Hè.
Mm-hmm.
Maar jij weet dat dan wel. En dat is ook mijn rol dan, om dat vertrouwen te houden van die speler. Van kijk, bij mij kunnen dat zeggen, maar we gaan dat onder ons houden en ik ga je proberen helpen daarin. Dan weet ik ook, als er een keer iets is op training, dat hij gewoon heel gefrustreerd is, omdat ik herinner mij nu iets aan de speler, gewoon ballen aan het wegshotten is, omdat hij niet vindt dat hij niet goed aan het trainen is. Maar ik wist ondertussen ook wel dat er achterliggend ook al wat dingen aan het spelen waren. Dat ik hem na training bij mij pak en zeg van, kijk, we gaan samen eten, we gaan al het eten, gaan we een keer even gewoon babbelen. Ik ga mijn training uitdoen, ik ga mijn gewone t-shirt aandoen. Los van de voetbal, dat je gewoon kunt vertellen wat je denkt. En dan kwam het er allemaal uit. En dan hoorde ook van, ja, echt bedankt dat je dat gesprek even met mij wil hebben. Ik zei, dat is het gewoon. Hè. En dan voelde ook hoe belangrijk dat je rol is. Want het is ook een rol die niet zo gangbaar in Belgisch voetbal.
Ja.
Want, ik zeg nu Belgisch voetbal, maar het is eigenlijk enkel in Engeland. En nu in Denemarken zijn ze er nu mee gestart. Misschien een paar in Nederland. Het is gewoon een rol die eigenlijk heel belangrijk is. En die volgens mij ook in de toekomst van jeugdvoetbal voor een stuk mee gaan sturen.
Ja, natuurlijk. Nu, dat die mannen met problemen naar u komen of met iets zitten, en dan moet jij natuurlijk ook wel op uw beurt ook kunnen ventileren. Is er zo iemand in uw omgeving waar dat jij zo die connectie mee hebt, waar dat je van zegt, als ik met iets zit, dan pak ik die mee even iets te gaan eten, en dan begin ik te ventileren.
Ja, nee, maar daarvoor heb je ook een mental coach bijvoorbeeld bij ons op de club, hè.
Okay.
En dat is andermaal weer iets dat daar echt wel heel goed georganiseerd is. In de zin dat je hebt een hele structuur ook voor alles. Dus je kunt ook perfect naar een mental coach stappen. En dat is niet alleen als speler, maar ook als trainer. Als je zegt, dat is echt een heel zwaar gesprek. Wat is uw mening daarover? Hoe dat ik dat moet aanpakken? Daar krijg je ook heel interessante feedback van. En natuurlijk ook uw collega's. Het leuke daar is dat je in Denemarken, dat wij samen zitten met een paar buitenlandse werknemers. En het zijn er ook een paar die samenwonen. Ja, als ik dan thuis een boterham zit eten of zo, dan kan ik ook wel een keer zeggen, jongen, vandaag een keer met die speler gepraat. Dat was toch wel even... Ja, en dan hoort ook van hem wat hij denkt. En dat is ook goed. Dat is ook echt goed. Want je zei allemaal... Hoe dacht ik dat het verkeerd? Je zijn allemaal jonge trainers die allemaal met de mindset zitten van... We willen allemaal beter worden. We willen natuurlijk onze carrière voor een stuk beter gaan maken. Maar we willen ook gewoon het werk dat we daar doen echt heel goed doen. Die snappen dat ook. Dat zijn mensen die in diezelfde leefwereld zitten en die dat ook goed kunnen kaderen. Mm-hmm. En dan is dat wel echt goed.
Ja. Nu, een vraag waar ik eigenlijk al van begin mee zat, is... Je zei je start met 4.
Ja.
Nu, met 4 is wel...
Veel.
Veel, inderdaad. Ja, is dat op zich iets dat je wel zou aanraden in andere sectoren ook? Of, oh. Of zei je van... Want je hebt je eerste onderneming... Al je Flamme was met 2 en dan 3, nu... Ja, voilà. Is daar... Hoe groot is dat verschil en wat zijn de verschillen eigenlijk?
Uiteindelijk het verschil... We zijn uiteindelijk ook daar met 3 beland, met Flaneur. Dus mm-hmm. Ja, ik vind het niet zo groot. Maar het punt is gewoon, denk ik, vooral dat je goede afspraken moet maken en vooral weet aan van elkaar wat je kunt verwachten. Mm-hmm. Want we zijn er nog allemaal niet fulltime in betrokken. En er zijn er ook nog bezig met... natuurlijk hoe dat er verkeerd, maar daar zitten... Voor mijn job die ik nu heb. Dat is een heel leuke job, een heel coole job. Dus ja, natuurlijk wil ik ook daar carrière in maken. Dan gaat er wel, uiteindelijk gaat het dan wel zien van hoe gaat dat zich uiteindelijk uitrollen.
Ja, ja.
Ik heb gezegd, als er morgen een ploeg uit de Premier League komt en die zegt van we vinden echt een interessante job en willen die erbij, ja, dan ga ik ook niet lang twijfelen. Ja. Dus ja, je snapte. Mm-hmm. Maar dat weten we van elkaar. En er zijn ook jongens in onze onderneming die zeggen van kijk, dit is hetgeen waar ik 100% in mijn leven wil. Mm-hmm. En van dat ik weet van dat kunnen we vertrouwen. En dan, maar we geven elkaar ook de ruimte van te zien. Doe mijn carrière wat je wilt. Tast de grenzen af van hoe ver je kunt gaan. Maar wees gewoon duidelijk. En dan kunnen we op termijn natuurlijk ook altijd praten. Stel bijvoorbeeld dat er als uitkomen, wat ik nu zeg. Ja, dan moet ik natuurlijk ook niet verwachten dat ik bijvoorbeeld uitbetaald ga worden.
Ja, ja, nee.
Het zijn altijd wel afspraken dat je onderling kunt maken om dat realiseerbaar te kunnen maken. Dus. En mensen zeggen altijd, je bent altijd goede vriend totdat het over geld gaat. Mm-hmm. Dat is wat dat voor een stuk natuurlijk ook klopt. Maar zolang dat je transparant blijft tegenover elkaar en echt constant evalueert en constant praat en constant transparant bent, en dan geloof ik wel dat de kant is. Misschien naïef, hè, maar ik geloof er wel in. Zeker met vanuit de relatie die ik met hen heb. Ja, geloof ik dat zeker.
Alright. Nu, we zijn jammer genoeg al gekomen aan het laatste hoofdstuk van de aflevering.
Rap. Ja, echt rap.
Absoluut. En in het laatste hoofdstuk vraag ik altijd om een ultieme tip voor hedendaagse startende ondernemers. Dus is er iets dat jij algemeen zou kunnen meegeven van doe dit of doe dit niet?
Ja.
Als er mensen zijn nu thuis die aan het luisteren zijn en die zitten ofwel mijn idee of die zijn juist mijn onderneming gestart.
Ik denk de beste tip... God, zijn er veel. Ja. maar een van de beste tips waar ik nu aan denk, is gewoon eerlijk zijn met jezelf.
Ja.
En met je omgeving. En vooral denken van, is dit hetgeen wat ik echt wil? Geloof ik er echt in? En kan ik... Heb ik ook een plan in mijn hoofd? Of een doelstellingen in mijn hoofd waarvan ik weet dat ik ze kan halen. Mm-hmm. Dat is voor mij een beetje core. En dat is niet alleen met jezelf dus, maar ook met gewoon mijn omgeving. Transparantie en open communicatie. Dat is voor mij zo belangrijk om iets te kunnen realiseren. Als je dat niet hebt, dan gaat je altijd... dan gaat je volgens mij je eigen vastrijden in oftewel onduidelijkheid, oftewel in een soort van... voorgezegde leugen voor jezelf.
Ja.
Maar ik wil dit bereiken, en, maar er is geen basis voor, dan gaat dat nooit lukken. Ja. Dus dat moet wel... Maar anderzijds, durven, ook gewoon durven, hè.
Ja.
En als je eerst denkt van dat is te moeilijk, dan moet je vooral zoeken hoe dat je het wel mogelijk kunt maken.
Mm-hmm.
En zodra dat je uit die comfortzone kunt komen, en je voelt van eigenlijk... om het zo'n beetje belachelijk te zeggen, maar ik voel me comfortabel buiten de comfortzone.
Ja.
Dat is zo, dat klinkt misschien wel cliché, maar dat is ook gewoon zo. Hè?
Ja.
Dat is ook gewoon zo. En dat is, dat zijn zo wat, ik weet, dat is een beetje een soep van tips, maar dat zijn wel zo wat de beste dat ik zeker kan meegeven. En ook gewoon vertrouwen vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Ik denk dat dat ook een belangrijke is.
Alright, super. Er is enorm bedankt om naar helemaal hier te komen, want je komt van ver.
Ja, ik kom van Oudenaarde dus, maar ik mag zeker niet vergeten dat ik ook nog een cadeau voor jullie heb.
Oei.
Ja.
Anders zou heel de reden dat ik naar hier ben gekomen volledig eigenlijk tot niets geleid hebben.
Wat is dat?
Ik heb hier...
Oh, mij heerlijk.
We hebben onze eigen FIFA-kaartjes.
Heerlijk.
Dus even context te geven. Dus als ze bij ons, onze academy, dus waar mensen tussen 12 en 18 voor kunnen inschrijven trouwens, als die komen en die komen zo'n testing doen, dan krijgen die ook altijd zo'n FIFA-kaart mee met hun resultaten.
Amai, dat is cool.
En dus van bij deze... We hebben ze wel gegokt voor de stats.
Is het waar?
Dus hier uw pace en uw shooting. Nu hoor ik ook dat jullie allebei geen voetballers zijn, dus...
Maar ja, met een shooting...
Je gaat in een andere context moeten bekijken.
Met een shooting is heel goed, zeg.
Ja.
Dus... Nee, enorm bedankt.
Met veel plezier.
Nogmaals, enorm bedankt om naar hier te komen helemaal.
Ja, dat was ook met heel veel plezier. Het was echt heel tof.
Alright, en voor de mensen thuis, tot de volgende keer. Het is het einde van het seizoen, dus de volgende keer zal misschien nu wel een beetje langer duren. Ciao, guys.